Gemeente, namens de kerkraad delen wij u het volgende mede. Aanstaande dinsdagavond om 19:30 hoopt de kerkraad te vergaderen. En volgende week zondag hoopt in uw midden voor te gaan dominee Tanus uit Werkendam. En zelf hopen we de gemeente van Urk te mogen dienen. En tenslotte wil ik er nog even op wijzen dat de catechisaties zijn begonnen. Ik dacht dat ik er nog een enkeling miste. Mag ik jullie allemaal hartelijk uitnodigen om maandag en vrijdag weer te komen. Tot zover de mededelingen. De collecten dan zijn bestemd. De eerste voor de diaconie en de tweede voor de zondagschool. En volgende week is er één collecte en die is bestemd voor de kerk. Van dit alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Gemeente, verheft thans uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting zijn dit morgenuur in de naam des Heeren, Heeren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God, de Heilige Geest. Amen. Mijn ziel die naar de vrede haakt en ze morrend ongenoegen wraakt, is in mij als een gespeend kind en heeft zich met uw wil vereend. Dat Israël op de Heer vertrouw, zijn hoop op Gods ontferming bouw. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 131... en daarvan de versen 3 en 4. Thank you. Gemeente, we willen ons ook deze morgen stellen onder de tucht van Gods heilige wet. En in aansluiting daarop zingen uit Psalm 130 het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanmorgen zijn uit het Nieuwe Testament en wel uit de brief aan de Hebreeën. En daarvan het 11e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 7. Stellen wij ons dus vanmorgen eerst onder de tucht van Gods heilige wet. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 130, het tweede vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing uit Hebreeën 11, de versen 1 tot en met 7. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naaste huis. U zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uws naasten is. Geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de oude getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid. Alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit de dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden geofferd dan Kain. Door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf. Door het geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is. Door het geloof is Enoch weggenomen geweest, omdat hij de dood niet zou zien en hij werd niet gevonden. Daarom dat hem God weggenomen had, want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen, want die tot God komt moet geloven dat hij is en een beloner is dergenen die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Tot zover de schriftlezing. Geliefde gemeente, we willen samen zoeken het heilig aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. En in ons gebed willen wij gedenken aan zuster Van der Baan van de Dirk Bosstraat, die de achterliggende dagen geopereerd is, maar die nu de komende 14 dagen in spanning moet wachten op de uitslag van het nader onderzoek. We willen ook gedenken aan de familie De Boer uit Breinisse, wiens vader een ernstige boodschap heeft te verwerken gekregen en dat natuurlijk ook grote indruk heeft in het gezin. We willen ook gedenken aan de familie Lokker uit Stellendam, waarvan een oom is overleden aan wie ze zeer nauw verbonden waren. We willen ook voorbeden doen voor het koor van de prins Maurits, die deze week naar Roemenië vertrekt. We willen ook de Heere dankzegging doen met onze zuster Moerenhout uit Oude Tongen, die weer thuis mag zijn uit de herberg. We mogen ook dankzegging doen met de familie Kiviet Verwers, die uit de Friesostraat 17... die in de achterliggende tijd mochten gedenken dat ze 50 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden zijn. We willen de Heer ook dankzegging doen voor het huwelijk van Gerard en Annemieke, dat afgelopen week gesloten mocht worden. En we willen ook samen met elkaar bidden voor goede dagen met de jeugd uit Dordrecht. En van deze plaats wil ik jullie dan ook namens onze gemeente heel hartelijk welkom heten in ons midden. Jullie hebben al een paar dagen achter de rug, maar ik hoop toch in het bijzonder dat het een hele gezegende zondag is. En dat jullie ook door het woord, juist door dat woord, meer en meer aan elkaar verbonden mogen worden. Nogmaals, namens de gemeente van Middelharnis, heel hartelijk welkom in ons midden. En een goede tijd nog, zolang als het duurt. Zullen we dan samen de Heere zoeken in ons gebed. Heere, zo bent u het die ons ook weer op deze mooie zondagmorgen, Heere, want in het rijk der natuur spreekt u zo heerlijk. En geef dat we het ook op mogen merken, dat u dat nog geeft, Heere. Dat de seizoenen nog gaan, zomer geweest, de herfst gekomen. Heere, dat we het op mogen merken dat het uw trouw is die ons dat geeft. Dat we daar toch maar niet zomaar aan voorbij zouden gaan, maar dat we ook in de schepping het spreken van u mogen opmerken. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Hebben we het zo ook opgemerkt toen we ons naar uw huis begaven. Het stille spreken van de natuur, van uw schepping, van uw onderhouding. Och, dat het ook onze ziel vertroost mag hebben. Dat u alle dingen regeert, ook in het rijk der natuur. Heer, en dat we daarin ook u mochten zien. Maar bovenal dat we vanmorgen u mogen leren kennen en al meer mogen te leren kennen door uw woord. Want Heer, het is groot als we mogen opmerken dat u in de natuur uw hand laat zien, uw scheppende hand, uw onderhoudende hand. Maar Heer, ver bovenuit steekt toch uw woord, waarin u zichzelf openbaart wie u bent. En dan in het bijzonder toch in de zending van uw lieve zoon naar deze aarde. O, dat we dat toch mogen leren uit het woord. Dat we dat heil geheim mogen leren verstaan. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Heere, maak die waarheid toch waar in ons aller leven. Ook in het leven van onze jonge mensen. Heer, en dan denken we ook in het bijzonder aan onze jeugd, die vandaag ook en in de achterliggende dagen de jeugd uit Dordrecht op bezoek mag hebben. Heer, laat het goed zijn onderling, laten de banden verstevigd mogen worden, maar laat het ook bovenal erkenning mogen zijn als de schriften opengaan. En als de schriften gaan spreken en geeft dat uw woord een band mag leggen tussen jonge mensen, dan is dat een band die blijft tot in de eeuwigheid. Heer, wilt u onze jonge mensen gedenken, ook juist in deze tijd, waarin zoveel op ze afkomt. Geef dan dat het woord van vanmorgen, als het gaat over Noach, die ook alleen stond, terwijl de wereld in het boze hem bespotte aan alle kanten, Heer. Terwijl niemand hoorde en hij toch getrouw bleef aan uw woord, ziende op u de Heer. Wij bidden u, geef onze jonge mensen dat leven met Noach, die omgang met u, die verborgen omgang. Dat wandelen als een rechtvaardige, oprecht in alle dingen. Heere, geef ons het allemaal. We kunnen niet zonder de God van Noach en het leven van Noach. Heere, en wij bidden u, openbaart u zichzelf en toch zo aan ons. Heere, laat het toch ook voor ons leven mogen gelden. En Noach vond genade in de ogen des Heren. Heere, wij bidden u, laat ons allen toch genade vinden in uw ogen. Heere, dat we toch in u gevonden mogen worden, o schuilplaats. O rots, o toevlucht, o burcht. Dat we in u mogen schuilen, onder uw vleugelen toevlucht nemen. Om niet om te komen als de oordelen losbarsten. Als u wederkomt om te oordelen, dat we dan gevonden mogen worden, gereinigd in dat dierbare bloed. Heere, gaat toch niemand voorbij. O, dat het zo mag zijn als in die nacht, toen het volk Israël mocht schuilen achter het bloed van het lam. En dat de wraak- en doodsengel hen niet trof, omdat ze veilig waren achter dat bloed. Leer ons toch door genade achter dat bloed alleen schuilen. Want alleen dat bloed redt, alleen dat bloed schenkt ons behoud. Heere, leer het in ieder van ons. Laat niemand verloren gaan. En wil daartoe ook vanmorgen nog de prediking van uw woord gebruiken. Gedenk zo allen die zorgen hebben, Heere, en er zijn er velen in het midden van de gemeente die zorgen hebben. We denken ook aan zuster van der Baan, waar de ingreep in de achterliggende dagen mocht slagen. Maar u weet, Heere, samen met haar man en de kinderen leven ze in spanning. Hoe zal de uitslag zijn als straks de kweek het resultaat geeft? En ze het over 14 dagen zullen horen. Heere, geef ook dat ze in deze weken rust mogen vinden bij u. En dat ze rust mogen vinden in de wetenschap waarvan de dichter spreekt, mijn tijden zijn in uw hand. Laat ze daar ook hun vertrouwen in mogen vinden. Dat alles ligt in uw hand en in uw raad. Dat ze het daar ook van verwachten mogen. Sterk ze zo, Heere, blijf bij ze en begeef ze niet. Gedenk ook de familie de Boer uit Bruinissen. Heere, wat heeft de vader van broeder de Boer toch een ernstige boodschap moeten verwerken dat hij zo ziek is, Heere. Zo zeer ernstig ziek. U weet ook wat dat voor kinderen betekent en voor zijn vrouw. Mogen ook dat gezin hartelijk aan u de Heere opdragen. Blijft u bij ze en geef ook dat zij met hun vader ook tot u de toevlucht mogen nemen. Ook in deze moeilijke omstandigheden. Sterk en schraag ze daarin. En wil gij alles wat aangewend wordt om de ziekte nog enigszins te remmen, nog geholpen mag worden. Maar bovenal dat het toch meer en meer aan u de Heere mag verbinden. Gedenk ook aan de familie Lokker uit Stellendam. Heere, nog maar even geleden moest onze broeder zijn moeder naar het graf dragen. En nu zijn oom, die zo'n belangrijke plaats in zijn leven innam. Het was meer als een vader voor hem, omdat hij zelf zijn eigen vader al zo vroeg moest missen. Heere, weet u wat dit ook voor hen samen betekent? We dragen ze hartelijk aan u op, ook als ze komende dinsdag naar de begrafenis gaan, wilt u dan bij ze zijn. En sterk ze dan ook de komende tijd. Heer, en wat liggen dan vreugde en verdriet toch dicht bij elkaar. Ga met ze mee, neem ze bij de hand en wil een voor- en achtertocht zijn. We gedenken ook aan het koor van de Prins Maurits, dat de komende week weggaat om een hele week in Roemenië te zijn, om daar ook op een eenvoudige wijze door het zingen vanuit uw woord ook die gemeente nabij te mogen zijn, te mogen troosten. Geef ook dat het tot zegen mag zijn, ook de diensten waarin ze mogen zingen. Heer, laat er ook verbondenheid vanuit uw woord zijn en wilt u ze ook weer veilig thuis brengen. We gedenken ook aan onze broeder Baan, die ook op dit moment in Roemenië is met de andere comitéleden. Laat ze ook een goede zondag mogen hebben. Geef ook dat daar het woord in Roemenië zijn kracht mag doen. Heer, u bent toch niet aan tijd en plaats gebonden. U bent toch alom tegenwoordig. Zegen ook de kerk in Roemenië. Bij alle nood en zorgen die ook daar zijn. Al het werk wat voor die kerk gedaan mag worden. Laat het tot een rijke zegen mogen zijn. Heer, u weet ook dat er in het midden van de gemeente mensen zijn die verdriet hebben, die teleurstellingen hebben te verwerken gekregen. Heer, waar u van af weet, laat hen dat tot troost zijn. Heer, dat u ook de stilte van hun verdriet ziet. Heer, waar ze misschien moeilijk met anderen over kunnen spreken, maar waar u wel van weet. Blijf bij ze, Heer, gedenk ze. En doe het oog maar slaan op u, de Heere, om van uw gunst en hulp te vragen. En is toch waar dat u het hart troost, dat tot u de toevlucht neemt. Dat we dan zo bij alle verdriet en teleurstelling in ons leven mogen zien op u, de Heer, om het van u te verwachten. We mogen u namelijk ook hartelijk dank zeggen dat u onze zuster Moerenhout weer teruggebracht hebt uit de herberg, waar ze een aantal weken eerder tot rust mocht komen, en geeft u aan u de kracht om ook de draad weer op te nemen, om haar plaats in de samenleving in te nemen. U weet hoe moeilijk ook dat voor haar is, en niet alleen voor haar, maar ook anderen in het midden van onze gemeente, waar zorgen zijn, psychische noden. Heere, wilt u gij ook daar nabij zijn. We dragen haar ook hartelijk aan u, de Heere, op. We mogen ook uw naam hartelijk dank zeggen, mijn broeder en zuster Kievit Ververs uit de Friesostraat, die in de achterliggende tijd mochten gedenken dat ze 50 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden zijn. Heer, u hebt dan ook rijk willen zegenen. Ze hebben ook kinderen en kleinkinderen uit uw hand mogen ontvangen. Gaat u zo met ze mee? En wilt u ze ook goed en nabij zijn, ook bij het klimmen der jaren, ook bij het ouder worden? Och, dat er in hun hart toch verwondering mag zijn, een halve eeuw u gespaard en gedragen, en dat alles onverdiend, dat ze zo op u, de Heere, terug mogen zien als een God vol van genade en vol van barmhartigheid. Maar gaat u ook met ze mee, en bovenal werkt toch door uw genade rijk in hun hart, want dat is nodig, Heere, en zie zo in gunst op ze neer. Mogen uw naam ook hartelijk dank zeggen voor het huwelijk dat in de achterliggende week mocht gesloten worden tussen Gerard en Annemieke, waar ze toch vanuit uw woord gewezen zijn op die wolk- en vuurkolom. O, laat ook dat heerlijke woord in hun hart en in hun leven werkelijkheid worden. Gedenk ze zo samen met hun ouders. En wil gij zelf met ze meegaan. Heere, zo komen wij tot u. Gedenk ons allen. Gedenk onze jonge mensen. Heere, laat toch ook het woord van morgen voor hen helder en eenvoudig mogen zijn. Kinderlijk, zodat iedereen het begrijpen mag. En dat gij zo het woord zegenen mag. Tot eeuwig welzijn en tot eer van uw naam. Om Christus wil alleen. Amen. Geliefde gemeente. Vorige week hebben we vanuit de Heilige Schrift een blik mogen werpen in het hart van God. De Heere maakt ons deelgenoot van zijn diepste overleggingen. Het is onbegrijpelijk dat de Heere zo laag wil afdalen, dat hij aan een zondig mensenkind bekend wil maken wat er leeft op de bodem van zijn hart. En dan gevoelen we hoe oneindig groot de Heere is. Iemand heeft het wel eens zo gezegd. Al zouden nou al de grassprietjes pennen zijn. En al zou nou het water in de oceaan inkt zijn. Nog zou ik niet kunnen beschrijven de liefde van God. God is zo groot dat onze woorden ten enenmale tekort schieten om hem te kunnen beschrijven en te kunnen tekenen. En daarom hebben we er ook vorige week maar iets van kunnen zeggen. Wie de Heer is en welke gedachten er leven in het hart van God. Toch, geliefde gemeente, liggen daar wel vanuit die prediking vragen naar u en naar mij en naar jullie toe. Allereerst, als we gehoord hebben vorige week hoe de Heere zag op de aarde. En we daarin zagen Gods alwetendheid. Dan wil ik het u toch vanmorgen vragen. Wat heeft dat nu betekend in uw leven, de achterliggende week? Dat God alle dingen ziet en weet. Heeft u dat vertroost? Dat de Heer alles van u weet, ook van uw verdriet. Ook van uw aanvechtingen, ook van uw strijd. Heeft alwetendheid Gods, dat hij tot in de diepste verborgen schuilhoeken ziet. Dat hij ook ziet waar andere mensen u niet ziet. U opgeroepen tot een heilige levenswandel. Of heeft Gods alwetendheid u onverschillig gelaten in de achterliggende week? Geliefde gemeente, we hebben gehoord van Gods rechtvaardigheid. Hoe hij het gezegd heeft. En ik zal de mens verderven. Mag ik het vragen, heeft het rechtvaardig oordeel Gods u in de achterliggende week verschrikt? En doen uit te roepen, Heere, ga toch met uw knecht niet in het gericht. Want wie zal voor u bestaan? Maar heeft de rechtvaardigheid van God u ook vertroost? Dat hij zijn rechtvaardigheid volkomen geëist heeft van zijn zoon aan het kruis van Golgotha. En heeft u de rechtvaardigheid Gods vertroost? Dat zijn rechtvaardigheid het eist dat hij niet tweemaal de zonden straft. En omdat hij zijn rechtvaardigheid gehandhaafd heeft aan het kruis van Golgotha, dat hij u nu de rechtvaardigheid door Christus verworven toeschenkt, ligt er troost in Gods rechtvaardigheid. Of heeft Gods rechtvaardigheid u onverschillig gelaten in de achterliggende week? We hebben gehoord van Gods langmoedigheid. Hoe hij het gezegd heeft dat hij de wereld nog 120 jaar zal sparen, opdat ze zich zouden bekeren. Mag ik het jou vragen? Mag ik het u vragen? Heeft de langmoedigheid Gods u uitgedreven? Die tijd van genade, Heere, zoudt u mij willen aanzien? Heeft het u aangespoord om de Heere te zoeken? Heere, red mijn ziel, nu het nog het heden der genade is. Of hebt u de achterliggende week weer gewoon voortgeleefd? De genadetijd vermorst. Liefde, en tenslotte hebben we gehoord van Gods genade. Noach, die genade vond in de ogen des Heren. En dan ligt er deze vraag. Heeft die genade Gods nu wat uit mogen werken in uw leven? Is het zichtbaar geworden in uw leven dat u uit genade hebt mogen leren leven? Is het zo waar geworden wat we zondagavond mochten horen? Waar onze catechismus het zegt, op grond van dat onfeilbare woord van de Heere, het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Is het leven der genade zo zichtbaar geworden in uw leven. Gemeente, het is zichtbaar geworden in het leven van Noach. En daar willen wij vanmorgen naar gaan luisteren. En we willen met elkaar vervolgen de stof over Noach. En we slaan opnieuw op het boek Genesis en daarvan het zesde hoofdstuk. Genesis 6. En dan willen we vanmorgen stilstaan in het bijzonder bij vers 9, 14 en 22. Waar we het woord van de Heer onze tekstwoorden lezen. Dit zijn de geboorten van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God. En dan lezen we het woord van de Heer tot Noach in het 14e vers. Maak u een ark van gooverhout. Met kameren zult gij deze ark maken. En gij zult die bepekken van binnen en van buiten met pek. En tenslotte het 22e vers. En Noach deed het naar al wat God hem geboden had. Zo deed hij. We willen dan vanmorgen letten op God en Noach. In de eerste plaats staan we stil bij Noach's leven. En in de tweede plaats bij Gods opdracht. We staan dus stil bij God en Noach. En we letten dan in de eerste plaats op Noach's leven. En in de tweede plaats op Gods opdracht. Doch eerst gaan we ook met elkaar zingen. En wel uit Psalm 1, de versen 1, 2 en 3. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staat. Want hij zal zijn als een frisse boom in vette grond geplant bij een stroom. Gans anders is het met hem die het kwaad bemint. Hij is als kaf dat wegstuift voor de wind. Psalm 1, de versen 1, 2 en 3. En dan krijgt u ondertussen uw gelegenheid om uw liefdegaven in twee rondgangen af te zonderen voor de diaconie en voor de zondagschool. En u begrijpt dat we die laatste collect ook voor onze kinderen van harte bij u aanbevelen. Zingen wij Psalm 1, de versen 1, 2 en 3. Beloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 31 en dan van het 17e vers naar het Amen der prediking. Dit zijn de geboorten van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God. En God zeide tot Noach: maak u een ark van gofer, houten met kameren zult gij deze ark maken. Gij zult die bepekken van binnen en van buiten met pek. En Noach deed het naar al wat God hem geboden had, zo deed hij. God en Noach. Allereerst Noach's levenswandel en in de tweede plaats Gods opdracht. Gemeente, we hebben het vorige week gehoord hoe dat de Heere ons heeft laten zien wat er in zijn hart leefde. En met name kwam daar heel bijzonder naar voren dat de Heere gezien heeft dat al het gedichtsel der mensen kwaad was ten alle dagen. En dat het de Heere berouwde dat hij de mens geschapen had. En hij zeide: ik zal de mens verdelgen, uitvegen van de aardbodem. En als we over dat oordeel nadenken, dan kan daar de vraag van binnen reizen: Heere, maar hoe moet het dan met uw beloftenissen? Als u een einde maakt met het menselijk geslacht, Heere, hoe moet het dan met de vervulling van de moederbelofte? Zal dan Christus niet geboren worden? En zullen dan Adam en Eva, Henoch en al uw kinderen verloren gaan? Toen hebben we ook gehoord van dat wonder. Maar Noach vond genade in de ogen des Heren. Toch ging de Heren door, ondanks de zonden, ondanks het afmaken van de mens, gaat de Heren toch verder. Noach, hij vond genade in de ogen des Heren. En we hebben gehoord dat dat het grootste is wat er in het leven van een mens gebeuren kan, dat God niet meer in toren op je neerziet, maar dat hij in genade zijn aangezicht tot je wendt en dat je mag delen in zijn vrede, in zijn gunst, in zijn nabijheid. Dat is het heerlijkste wat er van een mensenkind ooit gezegd kan worden, dat je genade gevonden hebt in de ogen van de Heer. Maar wordt dat dan ook zichtbaar? Kun je dat dan ook aan iemand zien? Dat is ook een vraag waar veel jonge mensen in deze tijd mee worstelen. Waar zijn dan kinderen van God? En waar kun je het dan aan zien dat je een kind van God bent? Wel, dat was aan Noach te zien, jonge mensen. Luister maar. Wat lezen wij van Noach? Nadat er zo'n heerlijk getuigenis staat dat hij genade gevonden heeft in de ogen des Heren, dan lezen wij: dit zijn de geboorten van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God. Dit zijn de geboorten van Noach. Dat is voor ons misschien een wat wonderlijke uitdrukking. Wij zouden dan bij die uitdrukking direct denken dan volgende kindernamen. Dit zijn de geslachten van Noach. Maar het Hebreeuwse woord wat hier gebruikt wordt betekent eigenlijk: dit is het levensverhaal van Noach. We mogen als het ware het zo zeggen: we gaan vanmorgen kennis maken met Noach. Wie was Noach? Wat voor een man was hij? En wat we van hem lezen is niet wat een mens van hem zegt. Dat is uiteindelijk ook helemaal niet belangrijk wat mensen van ons zeggen. Mensen kunnen een heel verkeerd oordeel van ons hebben. Mensen kunnen alleen maar afgaan op de buitenkant. Maar wat hier staat van Noach, dat zegt de Heere zelf. En daarom is het waar. En het eerste wat we van Noach lezen is dat hij een rechtvaardig man was. Rechtvaardig, wanneer dat van iemand gezegd wordt, dan betekent dat het volgende. dat het goed was in zijn verhouding tot de Heer. Het wordt ook later gezegd van Zacharias en Elisabeth dat ze rechtvaardig waren voor God. En daarin hoor je de betekenis van dat woord rechtvaardig zijn. God zag die mens als een rechtvaardige. Dat wil zeggen dat de Heer in Noach geen zonden zag. We hebben dat de vorige keer ook iets van mogen zeggen in zondag 23. Dat zo iemand leert schuilen achter Christus. En dat de Heer in Christus dan in zijn kinderen geen zonden en geen onrecht meer ziet. Noach was rechtvaardig, dat wil zeggen er was vrede tussen God en zijn ziel. Hij leefde niet meer in oorlog met God. God zag hem niet meer als een onrechtvaardig mens op wie zijn toren rustte. Maar Noach was rechtvaardig, dat wil zeggen, het lag recht tussen God en zijn ziel. Hoe kan dat? Wel, omdat Noach door genade had leren hopen en vertrouwen op de moederbelofte. Omdat Noach het in zijn leven alleen had leren verwachten van de Heer. Omdat hij uitzag naar de vervulling van die moederbelofte. Dat het vrouwenzaad zou komen. Daar was hij nu alleen op hopende. Daar was zijn verwachting van. Van de Heer en van zijn belofte alleen. En in de diepst van de inhoud van die heerlijke moederbelofte. De Heer Jezus Christus. En zo was hij door het geloof rechtvaardig voor God. En daar getuigde zijn leven van. Dat leven droeg vrucht. Het was merkbaar. Rechtvaardig, dat wil ook zeggen dat hij rechtvaardig was in zijn handelen. Heel zijn doen en laten was rechtvaardig. Dat wil zeggen, het was helemaal gericht naar Gods wil. In het leven van Noach stond als het ware, jonge mensen, deze vraag centraal. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Dat was zijn levensvraag. Heere, laat mijn leven mogen zijn naar de norm van uw heilige wet. In de tweede plaats, zo lezen wij van Noach dat hij oprecht was. Dat is ook een uitdrukking die we later ook van andere kinderen van de Heere tegenkomen. Bijvoorbeeld van Jacob. Want in tegenstelling tot Esau lezen van Jacob. Maar Jacob was een oprecht man, wonende in tenten. Later kom je die uitdrukking ook tegen, bijvoorbeeld bij Job. Van hem lezen we dezelfde omschrijving. En er was een man in het land Uz genaamd Job. En dezelfde man was oprecht en vroom en godvrezende, wijkende van het kwaad. Als je nou denkt aan dat woord rechtvaardig, dan voel je dat komt uit de juridische wereld, uit de wereld van de rechtspraak. Als je nou naar dat woord oprecht luistert, dan komt dat meer uit de eredienst. Dan is dat een woord dat vinden we in de offerdienst. Bijvoorbeeld van een lam dat geofferd werd. Daarvan staat hetzelfde Hebreeuwse woord dat het oprecht moest zijn. Dat wil zeggen volmaakt, gaaf, zonder gebrek. Het mocht dus niet kreupel zijn of schurft hebben. Maar het moest een oprecht lam zijn. Een volkomen lam. En zo'n lam mocht geofferd worden. En als nou van een mens, in het bijzonder hier van Noach staat, dat hij oprecht was, dan moet je denken dat heel zijn leven een offer was aan de Heer. Heel zijn leven stond in dienst van de Heer. Hij wilde heel zijn leven toewijden aan de Heer. Oprecht, gaaf. En mag ik het dan zoiets zeggen, ook in zijn levenswandel, in zijn omgang met de naaste was hij oprecht. Zou ik dat misschien dan met een woord gebruiken wat wij dan gebruiken? Hij was, om het zo te zeggen, jonge mensen, volkomen integer. Je kon helemaal op Noach aan. Wat Noach zei, dat deed hij ook. Noach was eerlijk. Noach was rein en oprecht en zuiver in zijn bedoelingen. Van Noach zou je mogen zeggen, gij die oprecht van hart en wandel zijt. Bij dat woord rechtvaardig zou je in de eerste plaats mogen denken aan de verhouding tussen God. Dat lag recht. De val van Adam was hersteld in het leven van Noach. Hij was door het geloof weer aan God verbonden. En oprecht, dat zou je mogen zeggen, dat zag in het bijzonder op zijn toewijding aan de Here en zichtbaar wordend in zijn liefde tot de naast. En dan staat er, jonge mensen, zo'n hele mooie uitdrukking. En dat is het laatste wat we van hem lezen. En hij wandelde met God. Wat betekent dat nou? Als je wandelen mag met God. Met wie ga je wandelen op het strand? Zomaar met willekeurig iemand? Nee. Je gaat met iemand wandelen op het strand samen wanneer er een band gevallen is. En zo betekent dat ook als hij gaat wandelen met God. Dan wil zeggen, er lag een band tussen de Here en tussen Noach. Daar was een liefdesband gevallen. God had Noach lief met een eeuwige liefde. En die liefde had in het hart van Noach wederliefde gegeven tot de Here. En zo waren ze aan elkaar verbonden. Dat is het eerste wat dat woord wandelen inhoudt. Wandelen doe je met iemand waar een band is. Hier was de band van de liefde tussen Noach en tussen de Here. Als je nou met elkaar wandelt, wat doe je dan? Wel, dan praat je met elkaar en dan luister je naar elkaar. En dan praat je niet door elkaar heen. Maar als de ene spreekt, luistert de ander. En zo is het ook in de omgang tussen Noach en de Here, tussen de Here en Noach. Dan spreekt de Here tot Noach. En dan maakt de Here aan Noach bekend wat hij gaat doen. En dan luistert Noach vol eerbied naar de Here. Als de Here tot hem spreekt, dan leeft er in het hart van Noach het verlangen, Heere, spreek tot uw knecht, want ik hoor naar u. Maar ook mag Noach tot God spreken. En wat is dat een groot wonder, dat de Heere dan ook naar Noach luistert. Noach mag bij de Heere zijn hart uitstorten. Zoals de dichter ook in Psalm 62 zegt, stort je hart maar uit voor de Heere. En dan luistert de Heer in die vertrouwelijke omgang die er is in dat wandelen. Is dat niet een wonder dat de Heer spreekt? En dat jij tot de Heer mag spreken. Dat de Heer luistert naar jou. En dat jij luistert naar de Heer. En dat wil zeggen, Gods verborgen omgang vinden. Zielen waar zijn vrees in woont. Dat je in eerbiedige stilte luistert, Heere, wat zegt u tot mij? Als je zo geluisterd hebt naar de Heere, mag je ook tot de Heere spreken. En luistert de Heere naar jou. Is dat niet onbegrijpelijk wonderlijk? Dat je met God kunt wandelen, jonge mensen. Wandelen met God. En wat is het derde wat daarbij hoort? Als daar zo'n band mag vallen tussen de Here en jou. Als daar zo naar elkaar geluisterd mag worden. Wat ontstaat er dan? Wel, dan ontstaat er een vertrouwelijkheid. Waarin je elkaar meer en meer leert kennen. God liet in die omgang met Noach steeds meer zien wie hij voor Noach was. En in die omgang mocht Noach steeds meer de Here leren kennen. Leerde hij steeds meer zien waar het in het leven werkelijk op aankomt. In dat omgaan met de Here hield de Here Noach heel dicht bij hem. En werd Noach door die omgang met de Heere bewaard voor de zonden en voor het kwaad. Werd hij bewaard voor afdwalen. In die nauwe omgang met de Heere mocht hij teer en godvrezend leven. En zo als het ware werden zij door dat wandelen steeds meer en steeds inniger aan elkaar verbonden. Noach wandelde met God. En in dat woord zie je iets terug van wat er eenmaal geweest is tussen de Heer en Adam en Eva. Waar we lezen dat Adam en Eva God kenden aan de stem in het paradijs. Ze kenden de Heer aan het ruisen van de wind. Zo mocht ook Noach weer de Heeren kennen en met hem omgaan. Zoals Abraham met de Heere omging en de Heere met Abraham als met een vriend. En zoals Mozes het mocht meemaken dat de Heere tot hem sprak van mond tot mond. Noach, hij wandelde met God. Liefde gemeente, jonge mensen. Het leven van Noach. In een korte pennenstreek getekend. Is dat ook ons leven? Als we zo het leven van Noach zien als een spiegel voor ons, zien we dan ook ons eigen beeld daarin. Ja, zul je misschien zeggen, maar dat is toch te groot. Dat kun je toch eigenlijk niet zeggen, dat ik zou kunnen wandelen met God. Is de Heere dan veranderd? Wil de Heere dan niet geven wat hij aan Henoch gaf? Wil de Heere dan niet geven wat hij aan Noach gaf? Wil de Heere dat verborgen leven dan ook niet aan jullie geven? Wil hij dat dan niet geven aan een iegelijk die daarom bidt? Maar zal ik het dan maar anders vragen? Als je niet durft te zeggen, ja, dat is ook mijn leven, zoals Noachs leven was. Mag ik het dan heel eenvoudig vragen, jonge mensen? Verlang je te leven als Noach? Zeg je nou ook van binnen, Heere, mag ik zo leven zoals Noach leefde? Zou de Heere dat leven je dan niet willen schenken? Als daaronder de uitleg van dat leven van Noach in je hart en verlangen is, Heere, doe mij ook zo wandelen. Heer in de hemel, zou u ook in genade op mij willen neerzien, dat ik ook zo mag leven, zoals Noach. Dat ik steeds dichter bij u mag leven, steeds meer in vertrouwelijkheid met u de Heer. Het is immers toch ook zijn gebod, gemeente. Wat zegt de Heer tegen Abraham? Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Daar krijgt hij toch die opdracht om voor de Heere zijn aangezicht te wandelen. Om met de Heere te wandelen en in alle dingen oprecht te zijn. En is dat ook niet het gebod wat we van de Heere krijgen door de profeten Micha? Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. En wat eist de Heere van u dan recht te doen, weldadigheid te hebben en ootmoediglijk te wandelen met uw God. Dat is wat de Heere vraagt. Om nou ootmoedig te wandelen met God. Liefde gemeente. Laat dit gebod van de Heere voor u nou eens de inhoud van uw gebed worden. En zeg, Heere, mag ik ook zo wandelen tot uw eer. Heere, vernieuw mijn hart toch. Dat ik ook zo als een kind mag wandelen tot uw eer. Dat er zo een lieflijke reuk van mij mag uitgaan in het midden van mijn vriendenkring. Heer, dat ik zo mag leven in het midden van de gemeente. O ouderen, is het leven van Noach voor ons allen dan vanmorgen geen aanklacht? Als we hem daar zien wandelen, Noach, En God moet van hem zeggen en kan van hem zeggen, hij is rechtvaardig, oprecht. En hij wandelde met God. Mag u ook zo wandelen. En laat toch zo uw wandel zijn. Ik heb het meermalen gezegd en ik wil het nogmaals herhalen. Onze jonge mensen, ze hebben het zo nodig dat ze zien. Wat betekenen mag om God in je leven te mogen kennen. Dat het zichtbaar mag worden in ons leven. Dat we genade gevonden hebben in de ogen des Heren. Dat het hoorbaar mag worden aan hoe we erover spreken. Maar dat het ook zichtbaar mag worden, juist zichtbaar, in onze levenswandel. Om zo ook een voorbeeld te mogen zijn voor onze jonge mensen. Een voorbeeld wat ze vervult met een heilige jaloersheid en een diep verlangen om ook zo te mogen leven. Lag daar ook niet de kracht in van ons voorgeslacht. Dat ze leesbare brieven waren van Christus. Dat je als kind, en ik hoor onze ouderen het vertellen vaak. Ja, dominee, van die en die kon je het weten. Dat het een kind van de Heere was. Er ging zoveel liefde van uit. En hij sprak altijd over de dienst van de Heere. En hij raadde ons de dienst van de Heere zo aan als een liefdedienst. Er kwam zoveel ernst en gunning in mee. Als hij sprak over de koning en over zijn schoonheid. Meende, als we dan Noach zien, in welke tijd leefde hij? Wel, de meest goddeloze tijd, om het zo te mogen zeggen. Noach, hij leefde in een tijd waarin gespot werd met God, met zijn woord en met zijn inzettingen. Maar hoe kun je nou in zo'n wereld staande blijven, jonge mensen? Wel, dat kan alleen als je wandelt met God. En daarom zoek de omgang met de Heer. Zoek de stilte. Zoek de eenzaamheid. Zoek de omgang met het woord. Luister als je Gods woord leest. Heere, wat zegt u door dat woord tot mij? Laat je door dat woord voeden. Om in dat woord kracht te mogen ontvangen. Om tegen de wereld, tegen de zonden en tegen je eigen vlees te mogen strijden. Dan alleen, als je mag wandelen met God. Ook al sta je dan alleen op je werk. Ook al sta je dan alleen op de universiteit. Ook al sta je dan misschien alleen in je gezin. Als je met God mag wandelen, dan mag je het ook met Noach ervaren. Met mijn God dring ik door een benden. En met mijn God spring ik over een muur. Meent als we zo naar het leven van Noach mogen luisteren. Laat het dan ook in ons hart mogen leven. Ik zet mijn treden in uw spoor. Opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden. En ga mij met uw heilig voor. Noach wandelde met God. En ik zei het al, in dat wandelen is er een luisteren en een spreken. En op een zekere dag begint God opnieuw te spreken tot Noach. En wat hoort Noach dan? Wel, dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Gods opdracht. De Heere gaat op een moment, op een vertrouwelijk moment in dat wandelen met Noach, vertellen wat er in zijn hart leeft. Wij hebben dat vorige week al mogen horen. Nu mag Noach het gaan horen. En daarin zie je dat het waar is. God spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Later zal hij dat ook bijvoorbeeld doen tot Abraham. Zal ik voor Abraham, mijn vriend, verbergen wat ik doe? En dan zien wij dat de Heer ook aan Abraham vertelt. Dat hij Sodom en Gomorra gaat verderven. En zo spreekt de Heer ook op een zekere dag tot Noach. Noach, luister eens, zegt de Heer. Noach. Het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen. Want de aarde is door hen vervuld met wrevel. En zie, ik zal hen met de aarde verderven. Wat moet dat een ontzaglijke boodschap geweest zijn voor Noach? Heere, gaat u dan alle mensen verderven? Moeten dan alle mensen sterven? Noach, het is een verdiende straf, want de aarde is vervuld met wrevel. Noach, ze hebben mijn goede schepping verdorven. Ze hebben met hoogheid en verzet tegen mij de aarde volgemaakt met nijd, haat, twist. Wrevel. Het Hebreeuwse grondwoord wat de Heer hier gebruikt in dat spreken, dat drukt met name uit dat de wereld vol is, om het zo met woorden van onze tijd te zeggen, vol van sociaal onrecht. De arme wordt uitgebuit. De zwakke die geen verweer heeft, wordt onder de voet gelopen. Het recht van de sterkste geldt op aarde. En wie denkt dan niet hoe Lamech het uitschreeuwde? Ik sloeg een man dood, omdat hij mij verwond had. Om een schrammetje vermoord ik iemand. Wrevel. Dat wil zeggen, heel de wereld was vol van geweld. Wat een ontzettend verschil met wat de Heere bedoeld had met zijn heilige schepping. Daar had hij het immers tot Adam en Eva gezegd. Vervult de aarde, bouw en bewaar de aarde. Wees als mijn onderkoning op de aarde. Wees als beelddragers van God mijn vertegenwoordigers. En laat liefde en gerechtigheid op de aarde heersen. Maar het is precies tegenovergesteld. In plaats van liefde en gerechtigheid is er haat en onrecht. En dat is hun schuld, Noach. De Heere legt er de vinger heel nadrukkelijk bij. Luister maar. Want de aarde is door hen vervuld met wrevel. De Heere wijst de mens als de schuldige aan. Zij hebben dat gedaan. Dat is niet van buitenaf gekomen. Maar het is hun schuld. Zij zijn de schuldigen. En daarom is mijn oordeel ook een rechtvaardig oordeel. Noach, ik doe dat niet zomaar. Ik ben niet een willekeurig God die de ene dag de mens het leven geeft en hem aan de andere kant het leven weer afneemt. Maar het is vanwege mijn rechtvaardigheid en omdat zij de wereld vervuld hebben met wrevel. En daarom zal ik ook hen van de aarde verderven. Zettende boodschap. Maar dan vervolgt de Heere tot Noach. Maar voordat ik dat ga doen, Noach, moet jij eerst voor mij een opdracht vervullen. Noach, jij moet voor mij een ark gaan bouwen. Je moet een ark gaan bouwen van goverhout. Het moet een grote ark worden, Noach, met 3 verdiepingen erin. Zodat er plaats zal zijn voor velen. En de Heere gaat ook precies aan Noach vertellen hoe die ark eruit moet zien. Noach, die ark moet 300 ellen lang zijn. 50 ellen moet ze breed zijn en 30 ellen moet ze hoog zijn. En als je dat wat omrekent naar onze maten, en gaat dan uit dat een el ongeveer 45 centimeter is, dan moet het een ark zijn, Noach, van 140 meter lang, 23 meter breed en 13,5 meter hoog. En voor die dagen wel ontzettend groot schip. Een schip, Noach, dat je moet maken van hout en de kieren moet je bepekken, zodat er geen water naar binnen komt. Maar als je luistert naar het woord dat de Heer hier gebruikt voor ark, dan zouden we dat eigenlijk veel beter kunnen vertalen met het woord kist. Want dat betekent het eigenlijk. Het is eigenlijk een langwerpige kist. En daarom is het eigenlijk ook geen schip zoals wij dat bij voorstellen. Een schip met een boeg, een schip met een kiel, een schip met een mast, een schip met name ook met een roer. Dat alles ontbreekt aan deze ark. Het is een hele eenvoudige vorm. En zou ik het zo mogen zeggen? Kinderen, als er nou aan dat schip een roer ontbreekt, dan zou je zeggen, ja, maar dan ontbreekt eigenlijk het meest essentiële. Want een schip heb je nodig om te varen en hoe kun je varen zonder roer? Mooie gedachte, hè? Dat er geen roer aan zit. Waarom? Wel omdat God de stuurman zal zijn van deze ark. Hij zal ze zelf bewaren en zelf de koers bepalen van deze ark. Het is een kist. Heel eenvoudig van vorm, plomp van vorm om het zo te zeggen. En de geleerden hebben zich daar wel mee bezig gehouden. En zelfs de wetenschap moet zeggen, ja, met deze maten krijg je een schip wat uitermate stabiel is. Ook de wetenschappers moeten erkennen, in deze maatvoering krijg je een schip dat bestand is tegen de grootste stormen. En volgende week is het vakantie, kinderen. Dan moet je maar eens met je vader en moeder vragen, kunnen wij niet naar de ark gaan kijken? Want de ark is nagebouwd en hij ligt op dit moment in Rotterdam. Dan kun je wat te weten komen over die ark. Er is iemand die heeft hem helemaal nagebouwd. Dan krijg je een indruk van wat het zeggen wil, wat de Heer hier aan Noach geboden heeft. Maar het is niet voor het eerst trouwens dat die ark is nagebouwd. Ik kwam bij het onderzoek tegen dat er al in 1600 door een zekere Jansen in Hoorn een ark was nagebouwd. Omdat toen al de bijbelcritici opstonden en zeggen, ja maar dat hele verhaal van de ark, dat is helemaal niet waar. Dat is alleen maar een vertelsel, zoals er in die dagen zoveel van die zondvloedverhalen geweest zijn. Maar toen al heeft die man bewezen dat die ark zoals die gebouwd is naar het woord van de Heere juist bij uitstek geschikt was om een reddingsmiddel te zijn in die grote zondvloed. Ik zei het al, kinderen, die ark is voor die dagen geweldig groot. En de inhoud, als je dat uitrekent, dat is 43.000 kubieke meter. Dat is ontzettend groot. Een schip, in onze dagen zouden we het uitdrukken, dat 18.000 ton kon vervoeren. En dan zeg je, hoe kan ik me dat nou voorstellen? Wel, dan zou je aan het volgende moeten denken. In Amerika heb je wagons over de rails het vee te vervoeren. En in één zo'n wagon kan 200 schapen meegenomen worden. In één wagon, 200 schapen. Nou, als je dat nou eens omrekent, dan kunnen er in die ark 500 van die wagons. Zo groot is de ark. En dat was ook nodig. Want geleerden hebben uitgerekend dat er wel 16.000 verschillende diersoorten in de ark moesten. Dus de ark moest ook wel zo groot zijn. Maar daarnaast hebben ze ook uitgerekend dat er daarnaast voldoende ruimte overbleef om al het voedsel mee te nemen dat de Heere gebiedt aan Noach mee te nemen. Want, en dat zullen we later horen, ze moeten ruim een jaar in die ark met elkaar leven. Als je daar al over nadenkt, dan denk je, alleen al de bouw van die ark is in die dagen al een wonder om zoiets te bouwen. En dan zegt de Heere tegen Noach, Noach, en dan moet je ook boven in die ark een venster maken. Niet het venster waar wij aan denken, waardoor de raaf wordt uitgelaten. Maar hier bedoelt de Heere een lichtvenster. Over heel de lengte van de ark moet je bovenin een lichtvenster maken van een el breed, zodat er licht naar binnen kan vallen. Maar mag ik het ook eens zo zeggen, Noach, zodat je naar boven kunt zien, Noach. Zodat je elke keer het oog op mij kunt vestigen. Niet een raam naar buiten, zodat je op de golven en de wind ziet. Maar een lichtraam naar boven. Zodat je te midden van alles telkens weer het oog op mij kunt slaan. En dan tenslotte, het is maar een kleine mededeling. Maar het is o zo rijk en daar gaat het om. Bij alles wat er van de ark gezegd wordt, is dit het grootste wonder. Wat denk je dan aan? Wel dit, dat er een deur in zit. Er zit een deur in, zodat er een mogelijkheid is om in die ark behoudenis te vinden. Er zit een deur in, waardoor mens en dier in kan gaan om behoudenis te vinden. De Heer, hij heeft het aan Noach verteld. Zo moet je het maken, Noach. En de Heer als die hemelse bouwmeester en kunstenaar heeft alles wel gemaakt. Hij is de goddelijke architect van deze ark. En als je het allemaal op je laat inwerken, wat ik zo even maar in korte lijnen heb kunnen schetsen, dan duizelt je het. Heere, wat is dat al een wonder, die ark en uw bedoelingen daarmee? Want dan gaat de Heere het aan Noach vertellen. Als Noach dan zo naar de Heere geluisterd heeft. Ach, en we kunnen toch begrijpen dat er in het hart van Noach een vraag zou kunnen gerezen zijn. Heere, maar waarom moet ik zo'n grote ark gaan bouwen midden op het land? En dan gaat de Heere ook zeggen, ja maar Noach, weet je waarom dat je dat moet doen? Noach, ik ga de sluizen van de hemel en de aarde openen. En er zal zoveel water op de aarde komen, Noach, dat de hele aarde met alle mensen erop en alle dieren die ademen sterven zullen. Er zal een grote vloed komen over deze aarde, een watervloed, Noach. En niemand zal in het leven blijven. En dan dat wonder, dat goddelijke maar, dat heerlijke, dat onbegrijpelijke. Maar Noach vond genade in de ogen des Heren, krijgt hier zijn diepe werkelijkheid. Als de Heere tegen Noach gaat zeggen, maar Noach, met jou sluit ik een verbond. O, wat een heerlijk woord, wat Noach mag horen in dat 18e vers. Maar met jou, met u Noach, zal ik mijn verbond oprichten. En jij zult in de ark gaan met je zonen en je huisvrouw. En ik zal je in die ark bewaren. Dat is de diepe inhoud van die belofte. En jonge mensen, dat betekent het nou ten diepste. Als je genade gevonden mag hebben in de ogen van de Heere. Dat je bewaard zult worden in het oordeel. Dat je niet met de wereld zult omkomen. Maar dat je in de ark veilig bent. Voor al de oordelen Gods. Daarin komt de genade Gods ten diepste uit. Noach, ik heb met jou een verbond gemaakt. Dat van geen wankelen weet, Noach. En daarom bewaar ik je. En dat woord verbond, dat hier voor het eerst aangeduid wordt. Dat is een van die kernwoorden uit het heilig woord. Beriet, en wat betekent dat? Wel, bij verbond denken wij aan twee landen die een verbond sluiten, waarin ze aan elkaar beloven elkaar te helpen in tijden van oorlog. Denk bijvoorbeeld aan de NAVO, dat is zo'n verbond. Of nog veel dichterbij, een verbond dat een man en een vrouw sluit om elkaar liefde en trouw te bewijzen. Dat is een verbond waar wij direct aan denken. Maar als wij in de Bijbel aan het woord verbond denken, dan is dat toch een ander karakter. Want bij het woord verbond in de Bijbel gaat het allereerst uit van de Heer. Het is een eenzijdig verbond. Niet tussen twee gelijkwaardige partijen, twee landen of tussen man en vrouw. Maar het verbond gaat van God uit. Hij neemt als het ware het initiatief. Hij brengt het tot stand met een verloren mensenkind. Totaal ongelijkwaardige partijen. De levende en heilige God en de zondaar. En daarom zou je ook dat woord verbond zo mogen vertalen. Dat het is Gods belofte. Het is Gods plechtige toezegging. En dat zie je hier zo duidelijk zijn karakter krijgen. Noach, ik beloof jou. Dat ik jou door de ark zal bewaren, door de oordelen heen. Samen met je kinderen en je huisvrouw zul jij niet in de watervloed omkomen. Noach, ik heb met jou een verbond gesloten. Oh, wat een wonder, God laat zijn schepping niet los. Hij laat zijn schepsel niet los. Hij vervult het beloftewoord gegeven aan Adam en Eva. Met Noach zal ik een nieuw begin maken. Ondanks de verdorvenheid. Ondanks dat die totale wereld corrupt is. Ga ik toch verder. En kies ik uit een zij de geliefde Noach en zijn gezin om verder te gaan met het menselijk geslacht. Noach, ik beloof je, in de ark zul je veilig zijn. Ach, en dan zullen we de volgende keer er meer over mogen horen. Hoe die ark nou een type mag zijn van de Heer Jezus Christus. Die waarlijk behoudt in het oordeel van de Heer. Noach, jij mag in de ark gaan. Omdat je op mijn woord vertrouwd hebt, Noach. Omdat je op mij gebouwd hebt, Noach. Omdat je mijn woord geloofd hebt, Noach. Zal ik je bewaren in de ark, Noach. Ten diepste hierom, omdat ik je uit eeuwige liefde verkoren heb, omdat ik je vasthoud. Noach, mag jij ingaan. Noach geloofde het woord des Heeren. Want wat lezen wij dan? En Noach deed wat de Heere gezegd had. En dat is zo'n groot wonder. Want er zijn duizenden redenen te bedenken waarom Noach zou zeggen, nee heren, maar dat kan toch niet. Noach, hij zou toch zijn schouders op kunnen halen en zeggen, ja maar is dat nou werkelijk waar dat er een zondvloed zou komen? Hij begint ook niet met God te twisten en te zeggen, ja maar heren, is dat nou wel rechtvaardig dat u al die mensen en al die dieren gaat verderven? Hij werpt ook de Heere niet tegen en zegt niet, ja maar Heere, hoe kan ik dat nou met mijn zonen doen? Zo'n groot bouwwerk maken, Heere, dat kan toch niet? Hij twijfelt er ook niet aan of dat die ark die hij gaat moeten bouwen hem wel zal kunnen dragen in die gigantische zonvloed die komen zou. Zo zouden er duizenden redenen te bedenken zijn door het ongeloof om tegen Gods bevel in opstand te komen. Maar hier zie je nou, jonge mensen, wat het wezen van het geloof is. Dat is de Heere gehoorzamen, ook al begrijp ik er niets van, ook al kan ik het zelf niet vatten. Maar zeggen, Heere, als u het zegt, dan is het waar. Daarom staat het er ook zo nadrukkelijk, lees maar, met mij mee in dat slotvers. En Noach deed het, naar al wat God hem geboden had, zo deed hij het. Dat staat er tot tweemaal toe. Het is alsof de Heilige Geest het wil benadrukken. Daar komt het op aan, in het leven van een ieder. Daarin is Noach ons ten voorbeeld. Om nou te luisteren naar het woord van de Heere tegen alle stemmen van binnen en van buiten in. Daar komt het op na. Om de Heeren te gehoorzamen in wat hij tot ons zegt. En dat is een geloofsdaad. En daarom hebben we ook met elkaar gelezen Hebreeën 11. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die niet gezien werden. Noach zag niets van de zondvloed. Helemaal niets. En hij is bevreesd geworden. Heeft de ark toebereid tot behoudenis van een huisgezin. Door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld. En is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Noach. Hij luisterde naar de Heere. Toen de Heere sprak over het oordeel, toen boog Noach. Heeren, het is rechtvaardig. Toen de Heere ging spreken, maar Noach, er is behoud in de ark. Toen geloofde hij. Bevreesd geworden zijnde, dat betekent geen angstige vrees. Maar bevreesd geworden zijnde, zoals het hier staat, dat betekent dat mij met een heilige en vrome eerbied vervuld werd. En dat hij God voor waar hield en zei, Heere, dan zal ik bouwen. Wat is nou geloven, waar het hier op aankomt? Dat is het woord van de Heere voor waarachtig houden in zijn bedreiging, maar ook in zijn belofte. In zijn bedreiging, Noach, ik ga de aarde verdelgen. Noach geloofde dat de Heere dat zou doen. Maar hij geloofde ook dat er in de ark behoudenis zou zijn. Noach boog onder Gods oordeel, aanvaarde Gods wil als wijs en heilig. Maar hij mocht ook zien dat het te midden van die oordeel behoudenis zou zijn bij de Heere alleen. Hij vertrouwde dat woord der belofte. Ik zal een verbond met u oprichten. Hij geloofde, Heere, die ark die ik mag gaan bouwen naar uw wijs bestek. Die ark zal het middel zijn waardoor ik bewaard mag worden met mijn gezin. Dat is geloof. Leven, jonge mensen. Niet bij de dingen die je met je ogen en met je verstand kunt waarnemen. Maar geloven, dat is leven. Leven bij dit woord alleen. Op dit woord alleen vertrouwen. Omdat het woord is van de levende God. Wat is nou geloven? Geloven, dat is horen naar Gods woord. Geloven, dat is ingewonnen worden door dat woord. Geloven, dat is leven naar dat woord. En geloven, dat wil zeggen, dat gaat nou dwars tegen alles in wat je ziet. Dwars tegen alles in wat je gevoelt. Maar geloven, dat is onwankelbaar. Vertrouwen op dat woord. Op de zekerheid van dat woord. Omdat het Gods woord is dat eeuwig zeker is. Geloven, dat is niet meer luisteren naar de duizenden stemmen die van buiten en van binnen komen. Maar geloven, dat is met Noach luisteren naar Gods stem. Geloven, dat is radicaal nee zeggen tegen wat de wereld van je vraagt en wat je verdorven vlees verlangt. Maar geloven, dat is zeggen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Als we mogen gaan geloven, dan gaan alle stemmen in ons leven zwijgen. En dan blijft er maar één bede over. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Is dat ook uw en jouw antwoord op het spreken Gods? Amen. Heere, zo mogen we samen tot u komen. Als we geluisterd hebben naar het leven van Noach. Heer, hoe hij mocht wandelen rechtvaardig en oprecht. Ja, hoe hij mocht wandelen met u, Heer. En wat is dat onbegrijpelijk groot. Dat een zondig, nietig mensenkind met u mag wandelen. Heere, dat kan alleen als er sprake is van genade. Genade gevonden te hebben in uw ogen. Dat wil zeggen, Heere, bij u te leren schuilen. Genade, dat wil zeggen, we hebben het niet meer verdiend dat u naar ons om zou zien. Maar dat het enkel genade is dat u nog naar ons om wil zien. Wandelen met God. Dat is een heerlijke vrucht van die genade. Doe in ons hart toch verlangen naar die verborgen omgang met u. Dat wandelen uit u, Heer. Om zo door uw kracht vruchten te mogen voortbrengen, rechtvaardig en oprecht. Geef toch dat we zo mogen wandelen, Heer, uit u. Laat het in ons hart een verlangen geven. Maar laat ook het leven van Noach een gedurige aanklacht zijn. Omdat het ons aan mag sporen om u te zoeken, die verborgen omgang met u. Om daarin de kracht te mogen ontvangen om zo te wandelen als Noach. Heere, ga zo met ons mee. En leer ons ook als Noach u te gehoorzamen. Al gaat dat dwars tegen alles in, Heere. Ook al kunnen wij het niet begrijpen. En al zijn er nog zoveel vragen. Dan leeft het geloof niet bij het zichtbare. Niet bij het tastbare. Maar dan leeft het geloof bij u en bij uw woord dat uit uw lippen gaat. En doen zal. Al wat u behaagt, schenk ons dat ware geloof. Leer ons uit dat ware geloof al meer te leven. Ga zo met ons mee. Geef dat we er ook met elkaar over mogen spreken. En dat we verlangen mogen om dat geloof te mogen ontvangen. Waar het ook vanavond over gaan zal. Hoe ontvang ik nu dat geloof? Wel door de Heilige Geest. Die dat werkt onder de prediking van het woord. Dat we dan zo ook mogen opgaan. Ga zo met ons mee. Verzoen het zondige wat er in ons was. Vergeef het uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij van die ark en daarin van Gods werk uit Psalm 89. En daarvan het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Uw waarheid alle tijd vermelden door maar één. Ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Psalm 89 en daarvan het eerste vers. Gemeente, ontvang de zegen des Heren en ga heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijne vrede. Amen.